volgt nu een mededeling van het KNMI. Het KNMI laat weten dat het voltallige personeel vanmiddag aan het jaarlijkse uitje zal deelnemen. Gewoonlijk is dat slechts een deel van het personeel. Om die reden zal er vanmiddag geen sprake zijn van bepaalde weersverschijnselen. Bijvoorbeeld is het maken van wolken door de dienst nog niet geautomatiseerd. En om die reden is het belangrijk om buitenshuis minimaal zonnebrandfactor 48 te gebruiken gedurende de hele middag. Er kan daarnaast last zijn van andere ongemakken. Tot zover dit bulletin.
Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik doe niet zo vaak unscripted Daily Minutes PS, maar meestal is het eigenlijk dat ik dat doe als ik weinig tijd heb. Maar het is ook wel leuk om af en toe over wat onderwerpen te freewheelen. En dat ga ik nu proberen te doen. Een paar dagen geleden last van mijn hand, dat had ik al genoemd. Ik ben doodsbenauwd voor RSI. Ik heb dat gezien bij een aantal collegaatjes toen ik bij een omroeporganisatie werkte. En die liepen allemaal met braces om hun arm en hadden timers in beeld staan. En ik zorg ervoor dat de kamer altijd voldoende warm is. Want dat is een factor. Ik sta elke 20 minuten even op. En mijn timertje staan die om de 20 minuten piept. En dan moet ik even opstaan. Dus even bij de toetsenborden. En verder varieer ik vaak de toetsenborden, hoewel ik dat de laatste tijd niet genoeg deed. Ik heb een heel fijn toetsenbord waarvan ik er meerdere heb ook. Zelfs nog nieuw op reserve. Voor het geval dat. Maar ik heb nog een tweede, die is ook heel fijn. En die heeft zo'n touchpad opzij. Dus dan doe je ook je handen met een andere muis. Maar ik zit nu te overwegen om nog een derde toetsenbord, die ook weer totaal anders is, te kopen. En in elk geval een muis met een afwijkende handgreep, zeg maar. Ik heb ook ooit wel met een trekkingbol gedaan. Maar zodra ik ook maar iets een pijntje daar voel, dan haal ik meteen mijn handen van het toetsenbord af. En dan stop ik verder alle werkzaamheden. Want ik wil dat niet hebben. Dat ja. Want daar kom je niet meer vanaf en dan kun je niet meer heel snel typen, wat ik toch wel heel vaak doe. Ik heb wel eens een blessure aan mijn hand gehad en toen was de software van Lernout en Housepie was er net. Dat was heel innovatieve software, dat is nu heel gewoon, maar daar kon je dus inspreken en dan verstond hij wat je zei en dan kon je gewoon dicteren. En dat was dat programma, dat moest je dus trainen, want dat was nog niet zo goed als dat ze tegenwoordig zijn. En je moest dus iets van 10 minuten of zo moest je spreken en dan leerde die steeds beter om met jouw stem om te gaan. En het gebeurde wel eens dat ik verkouden was en dan bakte die er niks meer van. Hè? Maar het is niet zo goed afgelopen met die Lernout en Housepie, want die bleken de winstcijfers of ja, het aantal klanten nogal te hebben overdreven. En ondanks dat ze eerder geroemd werden door de geheime diensten vanwege wat ze allemaal konden, was het toen snel afgelopen met het bedrijf. Maar ik had bij Office Center het softwarepakket gekocht. En ook een headsetje wat erbij hoorde. Het was heel handig voor het geval dat. En dat bleek zo te zijn. Toen ik een keer een blessure had, heb ik een paar weken lang daarmee kunnen inspreken. En mijn werk grotendeels gewoon kunnen doen. Maar het is een raar verschijnsel wat ik nu heb. Want het ene moment heb ik er last van, het andere niet. Vanochtend stond ik ermee op, maar toen deed het weer pijn. En nu is het weer weg. Dus, maar ik hou nu bewust mijn hand anders. En ik ben wel heel bewust van hoe het bewegingsapparaat werkt en hoe je dat soort klachten moet voorkomen. Dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Ik heb veel aan yoga gedaan en ook aan allerlei andere trainingen. Aan ademhalingstraining heb ik veel mee gedaan. Dus ik kan altijd artsen verbaasd laten staan die zeggen dat dat niet kan. Dat je je autonome systeem niet kunt aanpassen. Ik voel bijvoorbeeld als ik hoge bloeddruk heb. Ik heb niet zo'n heel hoge bloeddruk, maar ik heb toch medicijnen die dat een beetje naar beneden halen. Maar als het hoog is, dan voel ik dat. En een arts zegt dat kan niet. En op dezelfde manier. En ik wist dat dat kon, maar ik had dat niet zo vaak uitgeprobeerd. Ik kan het zuurstofgehalte in mijn bloed door die ademhalingsoefeningen flink omhoog halen. En als ik iets moeilijks moet oplossen of ik moet me goed concentreren. Ik heb wel grote problemen met concentreren altijd. Maar als ik me goed moet concentreren, dan weet ik dat zuurstofgehalte flink omhoog te halen. En ik wist altijd dat dat zo was, want ik had dat één keer met zo'n ding in het ziekenhuis geprobeerd. Maar ik heb nu zo'n horloge waar je dat ook op kunt zien. Nou, je ziet gewoon binnen 20 seconden ga ik van 95 naar 98%. En als ik mijn best doe naar 99. En als ik dan een arts laat zien, dan zeg ik, ja, dat kan helemaal niet. Kijk, trek zelf je conclusie of dat kan of niet. Hè. Dus dat is voor komisch. Eigenlijk zou je dat niveau altijd hoog moeten hebben, maar natuurlijk gaat dat niet, omdat je toch je moet concentreren om dat omhoog te krijgen. Maar het is wel handig om je spieren te kunnen ontspannen op een manier dat de meeste mensen dat niet kunnen, door de yoga oefeningen met name. En om dat met de ademhaling te kunnen. Ik weet dat die truc met de ademhaling in het extreme ook gebruikt wordt door mensen die heel diep in water duiken zonder dat ze flessen meenemen. En die gebruiken een techniek die packing heet. Dat lijkt op wat ik doe, maar ik ga daar niet zo ver in. Packing is echt gevaarlijk. Dan moet je echt onder begeleiding doen. Dan moet je echt meten en kijken dat je niet te ver gaat. Maar daarmee kun je het zuurstofgehalte in je lichaam enorm vergroten. En dus heb je, als je diep gaat duiken, een reserve, waardoor je veel langer onder water kunt dan dat gewoon zou kunnen. En dat gaat ook echt, ik bedoel, die mensen gaan 10 minuten naar beneden. Hè? Dus het is niet te geloven. En de techniek is bekend bij parelduikers in Polynesië, die ook op die manier duiken en doken en dat al heel lang doen. En daar is heel veel ervaring mee. Maar die mensen worden niet oud als ze dat gebruiken, dus je moet er echt mee oppassen. Zo, even verse koffie erbij gepakt. Ho. Ik moet niet over mijn net nieuwe toetsenbord gooien natuurlijk. Ik heb het wel eens over mijn katten en... Ik weet dat het een populair onderwerp op internet is, maar ik weet eigenlijk niet of dat in deze uitzending wel zo gewaardeerd wordt. Dus ik probeer het ook al wat te beperken. Maar ja, die beesten die zijn erg leuk. Vorig jaar overleed mijn oude kat Martine. Daar heb ik nog steeds wel verdriet van hoor. Dat is nu bijna een jaar geleden. En jongen, dat ben je 17 jaar gehad. Dat was wel een karakter. Ik was gek op haar. We waren zo op elkaar ingespeeld. Ze wist als ik het moeilijk had en dan kwam ze met een pootje op mijn knieën en zo van nou, het komt wel goed jongen. En dat was echt bijzonder. Maar ik wilde niet heel snel andere katten nemen, maar in het winterseizoen, ik denk dat ik dat wel verteld heb, dan zijn er niet veel kittens. En als je het dan toch wil, dan moet je ofwel veel betalen of je moet het hele land door om ze te krijgen en... Soms beide. En ik dacht van nou, dan moet ik nu er nog zijn. Dat is tot ergens in oktober zijn er nog volop kittens. Ik denk, dan moet ik toch maar eens eentje zien op te snorren. En op termijn wil ik er dan wel twee. Maar goed, ik was bij die mensen. En ik dacht eigenlijk dat ik alleen maar ging kijken. Want ik had helemaal nog niks besloten. Ik had ook geen voer in huis of niks. En wat restanten van wat er van Martine was. Maar niet van dingen speciaal voor kittens. En het onverwachte was dat ik het kind er meteen mee kon nemen. En het volgende was dus dat er nog een broertje was die heel erg aan het vrouwtje wat ik eigenlijk wilde hebben hing. En of ik die dan niet ook wilde hebben. Voor het broertje was eigenlijk iemand anders, maar die was weinig gemotiveerd. Die had al een paar keer een afspraak afgezegd. En toen zeiden ze van nou neem jij dat broertje dan. En ik heb daar een half uur over nagedacht en gedaan. En nu heb ik dus twee zwarte katjes. Inmiddels zijn ze heel groot. Ze zijn echt heel groot geworden. Martine was ook heel groot. Maar het mannetje van deze is echt uitzonderlijk groot. En die vindt het ook heel leuk om dat een beetje uit te buiten. Dus die gaat bij mij op schoot staan. En hij doet het nu wat minder dan een tijdje terug. Maar dan gaat hij met zijn borst tegen mijn schouder aanstaan. En dan steekt hij met zijn kop een flink en boven me uit. Hè. En dat vindt hij prachtig. Dat is echt... Een soort van domineren, maar hij snapt wel dat hij toch niet echt de baas over mij is. Maar die twee die zijn hartstikke lief. Dus een paar dagen lopen ze dus zonder halsband. En ik probeer ze te herkennen, want ik denk ik moet dat toch kunnen. En ik zal ze de halsbandjes wel weer omdoen. Ze hebben een halsbandje met een soort halsdoekje eraan. En de ene in het rood en de andere in het blauw. En dan weet ik direct als een van twee die maar om heeft. Maar ja, ze worstelen af en toe om de dominantie tussen hun tweeën wie de leiding heeft te bepalen. Dus het is ook wel speelsigheid. Ze vinden dat ook erg leuk. Want als het te vroeg ophoudt, dan is er altijd eentje die je dan weer opnieuw loopt uit te dagen. Maar dan gaan die halsbandjes wel eens af. En nu hebben ze geen van beiden een halsbandje om. En ik zie het niet als ik er eentje zie. En zelfs als ik ze met z'n tweeën zie. Ze lijken zo sprekend op elkaar. En het stemmetje van het vrouwtje is hoger. Maar die kan precies de stem van het mannetje nadoen. Dus als die bij mij voor mijn kantoordeur staat, ja, dan weet ik het nog niet zeker. Ik leer het ook niet. Ik moet Milo oppakken. En die heeft onder zijn oksel een heel klein plukje wit haar. En dan zie ik het. En Milo heeft ook een iets ander koppie dan dat Luna heeft. Maar het verschilt niet zoveel. En zeker als ze met z'n tweeën in de vensterbank voor het raam staan te kijken. Ja, het is net een Siamese tweeling bijna. Het is ook bijna net of ze aan elkaar vastzitten. Ze staan altijd tegen elkaar aan. Ze kunnen absoluut niet zonder elkaar. Wat wel heel leuk is. En ze zijn het altijd eens. Ze spannen tegen mij samen. Wat ook wel grappig is. Maar in een aantal dingen, ook hun talenten, zijn ze verschillend. En vooral Luna is erg goed in het openkrijgen van deuren. Dus, dat is mijn wekkertje waar ik het over had van 20 minuten. Ik zal hem even uitzetten. Nou, over 20 minuten praat ik niet meer, denk ik. Hè? Nou, laat me even uitstaan. Je weet nooit. Maar Luna die kan alle sloten en deuren en dat is echt ongelooflijk. En die maakt daar ook een hele studie van. Dus die gaat gerust een uur op staan te proberen van nou, hoe werkt dit en hoe werkt dat. En als ik haar broer in de bench opsluit, wat heel af en toe gebeurd is. Als ik een uitzending moet doen, dan moet ik dat inspreken. En dan moet hij niet voor de deur staan krijsen. Want punt 1, ik ben hartstikke afgeleid. Punt 2... Of dan slaat ook de irritatie toe. Maar ja, het is ook heel duidelijk te horen. Dus dan zet ik hem in de bench in de keuken. Maar in no time heeft zij die bench dan weer open. Ondanks dat er een heel ingewikkeld slot op zit. Waar ik zelf nog enige moeite moet doen. En niet altijd direct open krijg. En zij doet flits, flits, flits. En dat ding is open, weet je wel. Niet te geloven. Maar het is erg leuk, die twee. En het is ook wel erg lachen. Wat ze allemaal weer uithalen. Ze zijn geïntrigeerd of sinds een paar dagen. Ik had mijn 3D-printer af en toe in gebruik, maar dan sloot ik ze in de keuken op. En dat was niet ideaal, daardoor gebruikte ik die printer nauwelijks. Ik heb die printer nu in een kast zitten. En die kast zit dicht, daar kunnen ze niet bij. Maar ze zijn fantastisch geïnteresseerd daardoor. En er staat een kartonnen doos naast. En het filament, dat is het plastic materiaal waarmee zo'n ding print. En dat filament gaat dus van, daarvoor was in de kast geen ruimte. Dat gaat van een kartonnen doos die kast in. Via een gaatje en dan over 1-2 centimeter door de lucht nog. Nou, die doos dat beweegt, dat interageert ze geweldig. Maar je moet dat printerbed moet je dus elke keer schoonmaken met isopropanol alcohol. En dat vinden ze onvoorstelbaar smerig ruiken. Dus wat ik nu doe is die tissues die ik gebruik om dat schoon te maken. Die stop ik op de plek waar het filament van de doos naar het kastje gaat. En ze komen er niet in de buurt. Ja, anders zouden ze doorbijten. Het is niet erg, die printer die stopt dan gewoon en die kunt dan gewoon verder. Je hoeft niet vanaf het begin opnieuw te beginnen. Dus, ze vinden het wel heel intrigerend, dus regelmatig ligt er of één of er liggen er twee om me heen als ik met de printer bezig ben. En dat gebeurt geregeld. Momenteel ben ik had een achterstand door de hele toestand dat ik geen bruikbaar kastje had. Kastje moet nog wat aan gebeuren, want de ventilatie is niet helemaal voldoende. Er zit een thermometer en een hygrometer in en ik kan zien wanneer het uit de hand loopt. Ze had me trouwens af te vragen. De vochtigheidsgraad die werd heel laag en dat meetinstrument wat ik ervoor gebruik, die geeft alarmmelding als de hygrometer onder de 30% komt. En ik zat me af te vragen hoe dat nou kan, want de temperatuur loopt op en helemaal niet aan het dauwpunt gedacht. Het is natuurlijk zo dat warme lucht veel meer vocht kan bevatten, dus dan is dezelfde hoeveelheid vocht is een veel lager percentage. Dus daardoor gaat hij naar 30%, maar ik heb hem al op 20% gehad. En zelfs als je de deurtjes van het kastje dan enige tijd openzet, dan zakt de temperatuur wel. Maar die vochtigheidsgraad komt niet terug. Dat duurt heel lang. Hoe dat mechanisme zit, dat moet ik me ook nog zien voor te stellen. Ja, ik had gisteren over meshcore. Ik weet niet of ik over meshcore zelf wat verteld heb. Ik heb wel over meshtastic verteld. Ik ben een jaar of 7 geleden zelf met iets dergelijks bezig geweest. Je kunt op 868 megahertz met kleine zendontvangertjes experimenteren zonder dat je daar een vergunning voor nodig hebt. En het leek me interessant. Het is een band waar wij zendamateurs niet als zendamateur mogen komen. We mogen het uiteraard wel op dezelfde manier gebruiken als dat gewone mensen dat ook mogen. Dat wil niet zeggen dat zendamateurs geen gewone mensen zijn, maar toch. Ik had daar zelf iets heel eenvoudigs voor gemaakt met al wat software. En ik heb vooral een proof of concept gedaan, zoals dat heet. Dus ik wilde weten of je met die hele goedkope spullen die ik toen had, of je daarmee kunt maken wat ik wilde maken. En dat bleek te kunnen. En daarmee was voor mij de kous af. En een jaar of 6-7 later ben ik begonnen met meshtastic. Dat was een jaar geleden. En meshtastic is een echt mesh-netwerk. Dat was niet wat ik voorstond. Ik wilde niet een echte mesh maken, maar een systeem met repeaters. Wat op zich qua software een stuk simpeler is. Maar een mesh-netwerk, daarbij zijn ook alle gebruikers die sturen berichten door. En dus als je maar voldoende deelnemers in een gebied hebt, dan hoef je geen repeaters te hebben. Als je voldoende deelnemers hebt, dan heb je daardoor vanzelf een dekking. Die zendertjes die komen hooguit 2 kilometer, afhankelijk van de instelling. Je kunt ze wel verder laten werken en ook minder ver. En dan als je minder ver doet, dan is de snelheid van de datatransmissie hoger. Dus dan kun je er meer gegevens doorheen sturen. Het systeem werkt zoals dit werkt met chatten. Dat was ook mijn eigen concept. Het is eigenlijk bedacht om machines te besturen, stoplichten te besturen, meetgegevens voor het Internet of Things te communiceren. Maar ja, je kunt het met wat aanpassingen ook hiervoor gebruiken. En op zich is dat legaal. Dat Mestastic, dat was in het begin, ik vond het helemaal fantastisch. Dat was echt heel leuk. Maar er blijken wat vervelende dingen aan te zitten. Ze doen iets waarvan ik vind dat dat niet kan als je het systeem presenteert als iets wat bedoeld is voor communicatie als internet uitvalt. Dat is namelijk geregeld, en ik snap waarom ze dat doen, maar geregeld moet je een nieuwe firmware installeren. En dat is dan verplicht en dan zie je dus een melding, je kunt deze software niet gebruiken. Download eerst de nieuwe firmware en installeer deze. Maar je zult die spullen maar in de kast hebben liggen als brave burger. En soms is het 2 maanden oude firmware waarmee dat moet. Hè? Dus je hebt het ding dan 2 maanden in de kast liggen, vervolgens heb je het echt nodig. En dan heb je geen internet en dan staat er, je moet eerst even dat downloaden en dan kun je het gebruiken. Dat vind ik een grote denkfout van de heer. Maar er zijn wel meer dingen in het systeem die onhandig zijn. En kijk, de reden waarom ze dit doen is dat ze in het begin niet helemaal het hoogfrequent gedeelte goed hebben aangepakt waarschijnlijk. En daar doen ze dus nu voortdurend aanpassingen op. Vooral ook omdat de netwerken die ze willen faciliteren steeds groter worden. Dus steeds groter in aantallen mensen. En dat werkt met de keuzes die ze in het begin gemaakt hebben niet. Een netwerk is maximaal 100 deelnemers met instellingen toen ik vorig jaar erbij kwam. En ze zijn dat nu aan het verbeteren. Maar het vervelende is dat die verbeteringen niet werken zolang er een substantieel aandeel is van mensen die de oude firmware nog gebruiken. Sterker nog, in een deel van de gevallen maakt dat het probleem juist erger. En dus gaan ze mensen dwingen om nieuwe firmware te gebruiken. Maar ik heb bijvoorbeeld een netwerkje van maar 3 mensen. En op een afwijk met afwijkende instellingen op afwijkende frequentie. En die firmware die werkte dus ook niet meer. En daar kan het geen enkele kwaad. Geen enkel kwaad, omdat het geen overlast geeft dat die instellingen verkeerd staan. Waarvoor zou ik dat dan moeten updaten? Maar ik weet dat, ik heb een tijdje op het forum van ze meegelezen, op het ontwikkelaarsforum. En zij zijn vooral in de techniek geïnteresseerd. En er zijn een paar mensen echt boos dat ze het niet goed kunnen laten werken, omdat er nou een stel van die recalcitrante figuren zitten die dan niet de firmware willen updaten. Maar ik stoorde me daar steeds verder aan. En er was vorig jaar een periode waarin dat heel veel gebeurde met die firmware. En het vervelende, het is, kijk, als ze nou nog het onmogelijk maken om te zenden. Maar je kunt de instellingen van die dingen opslaan, die nodes. En die instellingen die kon ik ook niet meer opslaan toen ik dat niet gedaan had. Dus ik moest al die dingen opnieuw programmeren. En dat is op zich niet zoveel werk en niet zo ingewikkeld. Maar het is toch handig als je bij de firmware kunt. En het is natuurlijk dom dat ik het zelf niet opgeslagen heb op het moment dat dat kon. Maar ja, niets menselijks is ons vreemd. Dus ja, dat was vervelend. En ik had nog een voorraad voor mijn webshop van die dingen. Ik verkoop die dingen ook. En een deel van mijn voorraad moet ik dan weer van nieuwe firmware voorzien. Want ik verkoop ze met de firmware erin. En normaal gesproken doe ik dat ook wel vaak met de nieuwste firmware. Maar ik had er dan, omdat ik toen heel veel moest verkopen of heel veel zou verkopen, heb ik dus een grote voorraad voorzien van die firmware. Ja, dan ligt het 2 maanden. En dan heeft het geen zin meer. Vervolgens was er een soort van afsplitsing. En het is natuurlijk altijd zo, je hebt de wet van de rem en de voorsprong. Iemand die later begint, die hoeft de fouten die de eerste gemaakt heeft niet opnieuw te maken. Dus dat voordeel heb je als je later begint. Maar zij hebben echt heel bewust het systeem zo opgezet dat ze, ja, ze zijn maximaal min of meer bij Mestastic vandaan gebleven. Dat nieuwe heet dan Meshcore. En ja, dat vooral van dit. Wat ik belangrijk vind is die kwestie van die firmware. Want dat gaat mij wel. En nog een paar van dat soort denkwijzen die bij het team zitten. Dat staat mij echt tegen. Maar Meshcore is eigenlijk geen mesh-netwerk. Dat is een netwerk met repeaters. Maar ze noemen het wel Meshcore. Bij een mesh-netwerk is het echt zo dat iedere gebruiker reageert. En dat gebeurt daar echt niet. En Ja, op zich is dat een systeem wat mij veel beter bevalt. Maar daar zitten ook weer dingen in die mij tegenstaan. En ja, nu heb ik toch mijn eigen... Ik weet niet hoe ver ik daarmee ga. Ik ga er wel mee experimenteren. Ik heb toch mijn eigen netwerkje maar weer uit de kast gepakt. Om eens te kijken of ik daarmee kan verwezenlijken wat hiermee niet kan. Het probleem is... Dit zijn netwerken die gemaakt zijn door een groot aantal open source programmeurs. Met name de apps die je ervoor nodig hebt om het ding op een smartphone te kunnen gebruiken, wat bij de meeste zo is. En ook de firmware voor de autonome apparaten. Dat is toch een hele klus om dat te maken. En ik heb een verrotte hekel aan programmeren. Ik kan dat wel, maar ik vind dat absoluut niet leuk. Dus dat wil ik eigenlijk niet doen. Dus ik weet niet hoe ver ik ermee ga. Ik wil een bruikbaar netwerk hebben, wat ik zelf voor mijn doel kan gebruiken. Maar of ik zo ver ga om die echte mesh-functionaliteit daar helemaal in te maken, of dat ik het simpel bij repeaters laat, zoals mijn oorspronkelijke concept was. Ja, er zijn echt een... Ze doen bij die dingen... Wat ik zie, wat voor mij het probleem is, ik weet niet of dat echt zo is, maar wat ik zie is dat ze een aantal dingen die bij programmeurs populair zijn erin stoppen. En niet zozeer mensen die puur op die communicatie gericht zijn. Kijk, bij de zendamateur hobby ben ik vooral geïnteresseerd in de techniek en ik wil experimenteren, dat is het leuke eraan. Maar het moet ook een bruikbaarheidsfactor hebben. En dat ontbreekt bij beide van deze netwerken enigszins. Bij Mesh test ik wat meer dan bij Meshcore, maar ja, die bruikbaarheidsfactor die is er gewoon niet voldoende. Ja, dus ze doen concessies voor wat betreft het gebruik, omdat dat nou eenmaal technisch leuker is. Ja, dat is een ingenieursoplossing, zoals ze dat noemen. En ja, dat is allemaal prachtig. Maar ingenieurs denken soms dingen uit. Ja, het zijn een beetje horken, die ingenieurs, en een beetje superneurs. En... Ja, ik ben alle twee. Ik heb enige begaafdheid op het creatieve vlak en enige begaafdheid op het gebied van de techniek. Dus ik doorzie de beide. Maar ik zie vooral ook de problemen die niet-techneuten hebben bij het gebruik van dit soort dingen. En ik trek het nu wel uit zijn verband, want het is een beetje extreem zoals ik het zeg. Maar het is wel zo als het is. Dus ja, als het goed is worden vandaag mijn nieuwe zendontvangertjes bezorgd voor het eigen gebeuren. En ik hoop daar binnen een paar weken wat mee te knutselen. Ik heb ook nog een aantal zendontvangertjes ervoor. Dus dat is op zich is dat wel leuk en dat is heel spannend. En als het daadwerkelijk lukt om daar ook iets concreets mee te maken wat desnoods verkoopbaar is, dan denk ik dat ik ze ook in de webshop zet. Ik ben vanwege die problemen met Mesh Testing en ook hoe ik over Meshcore denk, heb ik de webshop maar een beetje op een laag pitje gezet hiermee. Omdat... Ja, ik weet het gewoon niet goed. Er zijn een aantal klanten die niet weten hoe ze de firmware moeten upgraden. Dus die moet ik ondersteunen. En als ik veel klanten krijg, ja, dan moet ik heel veel mensen ondersteunen bij het upgraden. Dat is ook niet zo handig, want dat kost tijd en ik vraag daar geen geld voor. Zou ik natuurlijk op termijn wel kunnen, ja, misschien wel moeten doen als het te veel worden. Maar dat vind ik ook best onsympathiek als ik het dan eerst wel gratis deed. En nou ja, ga er wel eens over nadenken. Ja... Ja, dat over Meshcore. Daarnaast ben ik nog met een antenneproduct bezig. Met de ontwikkeling daarvan. En ik heb nu de spullen voor de metingen heb ik voor elkaar. Dus dat kan ik doen. Dus ik ben nu aan het ringkernen wikkelen. Dat is iets waar ik een geweldig hekel aan heb. Ik heb een hekel aan ringkernen namelijk. Maar het zijn wel dingen waar je soms niet omheen kunt. Dus ringkernen die hebben wel een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen. Een paar van die nadelen die spelen hier minder. Een van de nadelen is dat ze minder makkelijk te wikkelen zijn. Want ja, je moet gewoon een stuk draad pakken en je moet een einde hebben. En je moet een inschatting maken hoe lang het aantal wikkelingen is dat je nodig hebt. Hoeveel draad dat je ervoor nodig hebt. Want ja, je kunt niet een klos er doorheen halen. Als je een ferrietstaaf omwikkelt, ja, dan haal je de draad gewoon van de klos. En dan tel je het aantal wikkelingen en dan zie je wel wat je nodig hebt. Maar hier moet je dat echt van tevoren bepalen. Dus dat is een nadeel. Maar de voordelen van zo'n... Het mooie is dat per wikkeling heb je een zelfinductie. Dat is bij zo'n ringkern redelijk vast. En wat echt een groot voordeel is, dat die dingen bijna geen externe veld hebben. Dus je hoeft bijna niet af te schermen. Anders moet je dat allemaal tussen blikjes plaatsen bij een gewone kern. En bij zo'n ferrietstaaf heb je een groot externe veld. Maar dat heb je bij een ringkern absoluut niet. Dus dat is ook wel prettig. Dat er geen stoor- en strooivelden vanaf komen. Dus ja, er zijn voordelen en nadelen. Maar het wordt wel heel gehandig, want er moet een grote schakelaar op. En, nou ja, toestanden. En ik wil twee prototypes maken en de kastjes ervoor in de 3D-printer maken. Dus die moet ik ook nog ontwerpen. Nou ja, hoopwerk. Hoopwerk, dat dan weer wel. Ik had in de 3D-printer met de 3D-printer twee bordjes on-air gemaakt. Eentje voor in mijn studio, die wat kleiner is voor als ik de camera hier gebruik. En dan zie je dat op de achtergrond. En de andere, die wil ik aan de muur hangen. Die is wat groter. En daar wil ik eigenlijk ook wel toch wel verlichting in maken. Dus ik wil over een poosje, over niet zo lang, wil ik toch een paar Daily Minutes Popular Science live doen. Dat gaat een beetje zoals dit, want ik was ook van plan om hier niet te veel in te knippen. Alleen wat pauzes die erin zitten eruit halen. Die moet je er ook niet hebben bij live. Maar op zich kan ik het wel een live uitzenden. En zeker als het unscripted is, dan praat ik gewoon voor de vuist weg. Dat is verder geen punt. En interviews, dat gaat ook live. Dus niet dat ik dat nou heel concreet van plan ben, maar wie weet. In ieder geval wil ik een aantal Daily Minutes PS live gaan doen de komende 2 maanden, denk ik. Software voor uitgezocht en dat werkt al. Dus moeten we eens kijken. En volgens mij spaart het een hoop tijd namelijk. En ik heb wat meer tijd nodig omdat ik ook die Engelstaligen wilde doen. En die zijn dan in tegenstelling tot wat ik van plan was niet unscripted. Dus die vragen dan weer wat meer tijd. Maar 2 scripted is wel lastig. Dus dat zou daarvoor een oplossing zijn. Ik praat nooit zoveel over plannen, want een deel van de voorpret is dat je dat 12 uur is het op 9 september dat ik dit opneem. Dat zeg ik er ook nooit bij, want de meeste Daily Minutes die houd ik tijdloos. Maar wat was ik nu aan het zeggen? Oh ja, dat ik de plannen niet veel van tevoren wil vertellen. Want stel dat het niet doorgaat, gaan mensen ernaar vragen. En ik wil geen druk op dat soort dingen hebben ook. Maar het is ook wel eens zo dat, schrijvers zijn vaak bijgelovig en vertellen om die reden van tevoren niet waar hun boek over gaat, met al te veel detail. Ze moeten natuurlijk wel met een uitgever bespreken, maar ze vertellen dat niet in de openbaarheid. Maar bij mij is het ook zo dat er dan een deel van de voorpret weg is. Ik heb de afgelopen tijd over plannen gesproken, weinig met video gedaan. De laatste weken is dat weer een beetje terug, maar niet heel uitgebreid. Maar ja, ik had eigenlijk, want ik heb zo'n hekel aan commerciële sociale media, maar ja, je ontkomt er soms niet aan. Ik ben wel van Facebook weggebleven onlangs. Ik maakte nog reclame voor Daily Minutes PS op Facebook. Meer deed ik er niet. Ik was wel af en toe met kennissen chatten, maar dat is ook heel beperkt. Ik ben dat vrij snel gaan inzien hoe dit soort bedrijven je complete hebben en houden en alles in kaart brengen. Ze weten meer van je dan je echtgenoten. Echt waar. Echtgenoten of echtgenoten. En daar ben ik tegen die verzamelwoede. En nu kreeg ik bij Facebook al een paar keer te zien. En de laatste keer was dat zo van, nou, tot hier en niet verder. Ik moet ofwel €6 gaan betalen voor het gebruik van de site. Of ik moet ermee akkoord gaan dat ze gepersonaliseerde reclames gaan aanbieden. En voor dat doel heel veel van mijn privégegevens bewaren. Nou, dat wil ik niet. €6 betalen wil ik ook niet, omdat ik er te weinig gebruik van maak. Want ik zit in feite er niet. Het enige wat ik deed was af en toe een linkje plaatsen met de titel van en een plaatje van deze uitzending. Verder niet. En dus dat doe ik niet meer. Ik kom daar dus niet meer. Twitter, daar was ik al mee gestopt een paar jaar geleden. Het eigenlijke stoppen van... Ik had een behoorlijk goed lopend account op Twitter heel lang geleden. Maar toen ging Twitter, die ging de timeline met AI gaan filteren. En over het algemeen is het daar, tenminste ik weet niet hoe het nu is, maar het was daar maar zo dat je iets van 10-20% van... Als je bijvoorbeeld een vriend van je volgt, dan in een aantal gevallen zie je maar 10-20% van de posts van die vriend plaatst. Simpelweg omdat zij vinden dat volgens hun criteria niet interessant is voor jou. Maar er zitten 2 aspecten aan. Het ene is dat je dus een aantal dingen mist die je eigenlijk wel zou willen zien. Maar zij oordelen op basis van culturele dingen van het land van herkomst van de site. En ook hun commerciële belangen natuurlijk. En een aantal andere zaken dat helemaal niet interessant is voor jou. Maar daarnaast willen ze jou aan het scherm lijmen. Dus ze doen ook dingen die jij eerder interessant vond. En daardoor raak je steeds meer fanatiek over een beperkt aantal onderwerpen. En dat is ook heel verkeerd. Dat zie je aan een aantal ontwikkelingen momenteel. Dus, maar goed, ik doorzag dat al heel lang geleden. Ik zit ook op Mastodon, wat niet commercieel is. En waar de tijdlijn ook niet gefilterd wordt. Maar bij Twitter ben ik echt met dat heel goed lopende account. Want ik werd gevolgd door ministers en mensen uit de Tweede Kamer. En zelfs ondanks dat maar een klein deel in het Engels was. Door enkele mensen uit Hollywood, bekende acteurs. En die reageerden ook op wat ik schreef in het Engels. Dat is niet te geloven. Maar ik had echt zoiets van, ja jongens, dit account is me wel veel waard. Maar ik ga dat dus echt niet doen. En ik ben gewoon van de ene dag op de andere gestopt toen ze dat deden. En het enige wat ik er nog deed was, ik had toen een podcast, was de linkjes van mijn podcast daar plaatsen. En daarmee ben ik ook gestopt. Nu post ik ze alleen nog op LinkedIn. Waar ik verder niet actief ben op die site ook. Maar je ontkomt er niet aan. En YouTube is bijvoorbeeld ook zo'n sociaal medium. Net als Spotify bijvoorbeeld, waar ik de podcast ook heb staan. Zowel Nederlands als Engelstalig. Spotify begint een beetje aan de rand van mijn toelaatbaarheid te komen. Ondanks dat ik er pas een jaar geleden begonnen ben, waar ik heel blij mee was toen. Maar die doen toch wel wat dingen, bijvoorbeeld investeren in bepaalde zaken waar ik niet echt achter sta. Dus ik weet niet of mijn huwelijk met, nou ja, huwelijk maar goed, met Spotify een lang leven beschoren is. De site waar de meeste promotie vandaan komt van wat ik doe is Audioboom. En mogelijk dat ik daar wel helemaal naartoe ga, maar dat gaan we zien. En ik op Mastodon heb ik dus een eigen server. Dat heet een instance bij Mastodon. Die hebben een beetje een jargon, maar ik ben niet zo van het jargon. Ik ben ook niet van het amateurjargon. Dus ja, wat moet je dan als je toch reclame wilt maken voor je gebeuren? Dus ja, je moet wel iets. Ik heb een truc bedacht. Een live hack, zeg maar. Nee, een hack. Maar een legale. En voor Mastodon. Ik heb dat misschien wel eens eerder verteld. Maar ja, dat ben ik wel zeker. Maar in ieder geval is het zo dat je bij Mastodon kon je 30, 40 seconden video plaatsen. En dat kan nog steeds als ik rechtstreeks vanaf mijn smartphone iets opneem. Ja, hooguit een minuut. Ik geloof dat 80 megabyte het maximum is wat ik aan video daar kwijt kan. En dat wordt overigens bij mijn eigen. Maar ik kan de maat daarvan niet instellen. Die wordt door het platform bepaald. Maar het gaat in megabytes en niet in minuten. En wat die smartphone uitspuugt is MP4 zonder heel veel compressie. Maar er zijn inmiddels met MP4 hele hoge compressieformaten. Waarmee je echt. Dus ik kan dat oprekken tot 20 minuten bij Mastodon. En dat plaats ik gewoon, duurt al wat lang. Maar uiteindelijk wordt het gewoon geaccepteerd en die videobestanden staan daar gewoon. Dus tot 20 minuten. En als ik de beeldkwaliteit nog wat terughaal, dan kan ik tot een uur komen. En dan is het nog heel acceptabel om naar te kijken. Nog een stuk beter dan VHS-banden. Dus ja, ik kan daar behoorlijk wat kwijt. Dus ik zou daar terecht kunnen voor zoiets. Het liefste zou ik zelf iets opzetten, maar... Ik heb dan daarnaast nog wel, want YouTube doet ook iets aan marketing. Hoewel ze dat momenteel voor mij niet zo heel veel doen met het aantal mensen dat ik nu nog heb. Maar ik begin wel weer de kriebels te krijgen om wat met video te gaan doen. Dus, en ook wat meer dan ik bij Mastodon kwijt kan. Dus ik denk dat ik toch wel weer ondanks mijn weerzin tegen YouTube. Het is een liefde-haat verhouding dat ik er toch wel weer wat meer ga doen. Het zal niet dagelijks zijn. Maar wat ik leuk vind is, en waar ook duidelijk veel belangstelling voor is, dat is als ik apparatuur laat zien. Vooral als dat apparaten zijn die ik wel eens op zicht krijg van fabrikanten of als journalist. Wat is jouw mening daarover? En houd het apparaat een paar weken bij je. En in andere gevallen mag ik die laten zien. Dus dat is leuk om te doen. En ook bijvoorbeeld als ik dat soort dingen ga doen als antennemetingen, dan is het toch wel leuk om te laten zien hoe ik die antennemetingen doe. En wat voor criteria ik daar toepas. Dus daar ben ik wel van plan om die in ieder geval te gaan vastleggen. En wat ik nog eens wil doen is zo'n unscripted als ik nu doe, maar dan lopend over straat. Vandaag was er geen optie, want het regent en het plenst. Nou, is misschien ook wel leuk met het geluid van de paraplu erbij, maar laten we dat maar niet doen. Dus toekomstplannen. Maar dit is een slip van de luier die ik oplicht, niet meer dan dat. Omdat, zoals ik al zei, je moet nooit te veel van je plannen prijsgeven, want dan gaat de voorpret te veel verloren. Nou, tot zover. Deze Daily Minutes Popular Science. Ik weet het niet precies, maar ik zit dicht tegen het half uur aan, volgens mij. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Hey ouwe zendamateur.